We samen bij wijze van aanvang de brief aan de Hebreeën opslaan. Was al aangekondigd, is het mijn hoop en mijn verlangen om in dit jaar een reeks te doen over boekrechteren, meer bepaald over de 11 rechters die voorafgaan aan Simson. De laatste rechter in het boek, van wie we in een overdenking 14 dagen terug hebben stilgestaan bij zijn geboortegeschiedenis. En zoals beloofd, zou ik deze morgen een overzicht geven over Simsons leven. En ik dacht dat het goed was om te vertrekken bij wat we vinden in Hebreeën hoofdstuk 11, door iedereen bekend als de galerij van de geloofsgelden. Dan vinden we namelijk dat er niet minder dan 4 van de 6 grote rechters die in het boek uitgebreid behandeld worden, hier vernoemd worden. Hebreeën 11, vers 32. Dit zegt Gods woord. En wat zal ik nog meer zeggen? Want de tijd zal mij ontbreken als ik vertel van Gideon, Barak, Simson, Jefta, David, Samuel en de profeten, die door middel van geloof koninkrijken onderwierpen, gerechtigheid oefenden, de beloften ontvingen, leeuwenmuilen toestopten, de kracht van het vuur blusten, de scherpte van het zwaard ontvluchten, uit zwakheid krachten verkregen, in de oorlog sterk werden, legers van vreemden op de vlucht dreven. Tot zover het lezen van Gods woord. Vrienden, ik heb het altijd jammer gevonden dat Apollos, een man die machtig was in de schriften, en volgens mij ook de auteur van deze brief, niet de ruimte had om ons het verhaal van deze geloofsgelden uit de doeken te doen. Want volgens hem helpt iemand als Simson ons tot op de dag van vandaag om ons oog gericht te houden op de Heer Jezus. We lezen bij hoofdstuk 12. Daarom ook dat wij zo'n grote wolk van getuigen rondom ons hebben, waar dat Simson er een van is, laten ook wij met volharding de wedloop lopen, terwijl wij zien op Jezus, de machtige, grote held en volmaker van ons geloof. En toch, vrienden, toch lijkt de manier waarop er vandaag geleerd wordt om naar Simson te kijken, verdacht veel op de manier waarop de fariseeën naar de Heer Jezus keken. Iemand die zich niet hield aan de wet, zichzelf verontreinigde door met verkeerde vrouwen op te trekken en met verkeerde mensen aan tafel te zitten. Zelfs de daden die hij deed werden toegeschreven aan de tegenstander. En toch riep hij zijn tegenstanders op om niet naar aanzien te oordelen, maar een rechtvaardig oordeel te vellen. En dat wil ik graag in dit beknopt overzicht met Simsons daden doen, na het verhaal van Richteren, hoofdstuk 14 tot hoofdstuk 16. Nu, in onze vorige overdenking heb ik heel wat tijd gewijd aan twee zaken die in de aanvang van Simsons geboorteverhaal meteen opvallen, in hoofdstuk 13. Hoewel de Israëlieten niet voor de eerste keer gebukt gaan onder Gods toorn, deze maal door een langdurige bezetting van de Filistijnen, is er niemand die tot Yahweh roept of berouwt ont. Gods volk heeft het beloofde land niet alleen niet in bezit genomen, ja, ze lijken er zelfs vrede mee te hebben dat ze onteigend zijn. En dat is tot op dat moment nog nooit eerder gezien, mensen. Maar Gods tegenreactie is al even ongezien. Het lijvige en unieke geboorteverhaal van Simson. Israëls richter, waar zij helemaal niet om gevraagd hebben, is bestemd om van zijn wonderlijke geboorte af een Nazireer te zijn. Van wie dat de engel van Jabin vooraf zijn toekomstige daden al had aangekondigd. Simson is dus, zo leerde ons hoofdstuk 13, integraal Gods werk. Natuurlijk wordt er in hoofdstuk 14 al meteen met de vinger gewezen naar het eerste wat Simson onderneemt. Trekt hij hier niet in het gebied van de Filistijnen op veroveringstocht om een vrouw te versieren? Wel, de hoofdstukindeling werd hier allerminst mee. Want het einde van hoofdstuk 13 en begin van hoofdstuk 14 horen aansluitend gelezen te worden. Het een vloeit voort uit het ander. Dus nadat Simson gezegend opgegroeid een man geworden is, gaat de geest van God Simson voor het eerst beroeren, zo lezen we, in Mahane Dan. Wat betekent het kamp van Dan? Dat gelegen is, zo wordt ons gezegd, tussen Zora, wat verslagen zijn betekent, en Estaol, wat roepen of smeken betekent. En ziet u wat er hier gaande is? Hoewel dat Israël verslagen is, hebben zij ondanks hun nederlaag helemaal niet geroepen of gesmeekt naar de Heere. En op de plaats van oordeel komt de geest van God nu over Simson. En zoals de geest van God om tegen de vijanden van Jahwe de heilige strijd te voeren, ook Gideon en Jefta had opgewekt, zo kunnen we nu van Simson hetzelfde gaan verwachten. En dat is precies wat er gebeurt, mensen, wanneer dat Simson prompt naar Timna optrekt. Het zoeken naar de Filistijnse vrouw, dat is het onmiddellijke gevolg van de geest die Simson aanzet, en niet zijn hormoon. De vraag is hierachter, waarom precies Timna? Wel, omdat dit het centrum is van het toegewezen erfdeel aan de stam van Dan, die ondertussen van hun erfdeel zo goed als verdreven zijn. Simson gaat dus niet op de flirttoer in verboden gebied. Nee, zijn reis is een bloedernstige onderneming, mensen. Dit is het begin van een heilige oorlog. Simson stort zich niet met die Filistijns in een ongeoorloofde affaire. Als dat de bedoeling was, zouden we je niet aan pa en ma vragen of dat wel oké is, hè? Toegegeven, zijn ouders zijn niet bepaald onder de indruk van zijn keuze. En ogenschijnlijk lijkt het of dat Simson zijn nazireerschap hier gaat verontreinigen. Maar vrienden, de Filistijnen maken geen deel uit van de Canaanitische stammen, van wie de levens verbeurd verklaard zijn. Waar het echter om gaat, is of deze mensen zich willen bekeren tot Jahwe. Trouwens, wie is de eerste heidense vrouw die tijdens de intocht opgenomen wordt onder Gods volk? Inderdaad, een Canaanitische sekswerkster, Rahab, en ze maakt zelfs deel uit van de geslachtslijn van de Heer Jezus. Maar goed, waarom hebben zijn ouders dan bezwaren tegen Simsons keuzes? Toch een goede vraag. Wel, dat had terecht kunnen zijn, waar het niet dat de schrijver hier nadrukkelijk vermeldt dat zijn ouders, niet tegenstaande dat ze een engel van de Heer hadden ontmoet, helemaal niet wisten dat dit de wil van de Heer was. Vers 4. Simson zijn ouders begrepen hem niet en ze konden hem niet meteen volgen. En mag ik je vragen, kent u nog zo iemand die als kind in de weg van God al niet begrepen werd door zijn ouders? Iemand van wie dat zijn moeder en broers later zelfs meenden dat hij helemaal aan het doordraaien was? Misschien het klassieke zondagsschoolantwoord? Simsons rechtvaardiging van zijn keuze hier aan het eind van vers 3, dat deze Filistijns in zijn ogen de juiste is, nou, dat wordt vaak misbegrepen, alsof ze hem sensueel beviel. Maar vrienden, dat is niet de taal van de schrift. Men laat zich hier leiden door het dramatische einde van Israëls toestand, die je vindt aan het einde van het boek, waar dat iedereen autonoom en zelfzuchtig doet wat dat goed lijkt in eigen ogen. Maar dat kan nauwelijks gezegd worden van iemand met Simsons geboorteafkomst, die nu gevolg heeft, zo lezen we hier, aan de beroering van de geest van God. Maar is er dan echt geen gepaste vrouw te vinden onder zijn stamgenoten? Simsons actie gedreven door de geest van God is hier een ernstige terechtwijzing voor de stam van Dan. Nee, er kan geen vrouw gevonden worden in lijn met wat een trouwe God nu aan het doen is. Alleen Simson gaat op aandringen van Gods geest op weg om het erfdeel voor zijn stam op te eisen. En onderweg ontmoet Simson een leeuw. Waarom wordt dus dat vertaald? Wat heeft dit met Simsons onderneming te zien? Wat denk er eens over na, vrienden. Dit is de eerste overwinningsdaad die laat zien wat Simson door de kracht van Gods geest toe in staat is. En wat zouden u en ik doen nadat we zo'n buitengewoon machtige daad hebben verricht? Ik ga voor mezelf spreken. Zou ik die leeuw gaan vellen? Ik zou die onderkaak gaan verwijderen en mijn hoofd tooien met die halve leeuwenkop en mij hullen in zijn indrukwekkende vacht. Maar allemaal tot eer van God, hè? En wat doet hier die ongedisciplineerde, door passie gedreven hulk van de Simson? Je vertelt het nog niet eens aan zijn ouders. In tegenstelling tot de algemene opvatting zijn we hier getuigen van hoe dat Simsons jeugdige toewijding als een nazireergelofte een zeer gedisciplineerd man laat zien, die bedachtzaam is in al zijn daden en die bereid is om zelfs tegen de wil van zijn eigen volk in te gaan door gehoor te geven aan de ingeving van de Heilige Geest tot eer van God. En heb je trouwens gemerkt, vrienden, dat het wederom de Geest van God is die hier vermeld wordt en aan de basis ligt van die machtige daad in vers 6 van hoofdstuk 14? Een directe reactie van Gods Geest die getuigt van Gods aanwezigheid, mensen. En daar wil ik toch wel even bij stilstaan, want Richteren, dat is wellicht te boek gesteld, ergens aan het eind van de regeringsperiode van koning David. Nu tegen deze achtergrond, David en anderen uit zijn verhaal in gedachten houdend, kunnen we ons hier gaan afvragen, wie heeft God nog meer zijn macht geleerd door hem in conflict te brengen met wilde dieren? David natuurlijk, die vocht met leeuw en beer in voorbereiding op zijn overwinning op de tank uit God. Goliath, de Filistijnse kampioenvechter. Filistijnen, wat tegen dat Simson hier zijn verlossingswerk begint. En wie is David? Wel, deze David zal tijdens zijn regering het werk afmaken waar Simson hier aan begonnen is, mensen. En vervolgens zien we dat Simson nogmaals gaat praten met de Filistijnse vrouw. Maar heel zeker van te zijn dat het wel goed zit, hè? Ja, dat is de actie van een bedachtzaam man die beseft waar hij mee bezig is. En dit alles terwijl dat de Geest van God er tweemaal in betrokken is, hè, mensen? Ja, zeg maar dan, maar hoe zit dat dan met die dode leeuw die Simson aanraakt hier op de terugweg? Een Nazireer mag toch geen kadavers aanraken? Maar ook hier, mensen, moet je behoedzaam zijn om meteen conclusies te trekken. De regelgeving is enkel van toepassing op het kadaver van dieren die een natuurlijke dood gestorven zijn. En dat is in dit geval. En dat is weer zo'n typische opmerking die de aandacht wegneemt van waar het hier werkelijk om gaat. Want vrienden, wat treft Simson nu aan in het karkas van de leeuw die hij gedood heeft? Honing. Honing en het land van melk en honing. Een teken van Gods rijkelijke voorziening in het land van belofte. En by the way, mag ik u vragen, kent u nog iemand die het in zijn eentje opnam tegen de Filistijnen, terwijl dat de rest van het leger niks deed? Die gezegend door Yahweh en gesterkt door een verrassende vondst van honing, een grote overwinning op de Filistijnen behaalde? Inderdaad, Jonathan. En dat zijn de zaken die van taal zijn, mensen. Meteen in het openingshoofdstuk van Simpsons daden vallen er hier twee parallellen met David en Jonathan te ontdekken. Het door geesteskracht doden van een afvallende leeuw en het voorzien van honing. En beide zijn volledig Gods werk. Het is Gods bevestiging, mensen, dat Simson een trouwe dienaar is die zich in de weg van de Heer bevindt. En het zijn deze beide gebeurtenissen die samen precies de aanleiding vormen voor dat bijzondere raadsel dat Simson op zijn bruiloft aan de genodigde Filistijnen zal voorhouden. In vers 14. Spijze hing uit van de eter en van de sterke een sterke zoete smaak. Nu kan je trouwens nog iemand die erom bekend staat in raadsels en parabels te spreken? Misschien het klassieke zondagsschoolantwoord? Nu, wat het raadsel betreft, punt is dat niemand dit raadsel kan raden, tenzij dat ze Simson zijn. En wat gaat Simson doen? Er 30 kledingstukken om verwedden. Maar wat gaat dat hier in godsnaam over? Is Simson niet langer tevreden met zijn harde robben? Is ze misschien aan vernieuwing toe? Wel, als je let op de reactie van de Filistijnen in vers 15, dan betreft dit toch een zeer ernstige zaak, als je het mij vraagt. Dreigen om iemand te doden en zijn ouderlijk huis in brand te steken, gewoon om achter de betekenis van een raadsel te kunnen komen, dat is zelfs naar Filistijnse normen er helemaal over. Tenzij dat er natuurlijk enorm veel op het spel staat. En dat valt wederom niet te ontdekken door onze gebrekkige vertaling. Bij mij in de HSV staat er, hebt u ons uitgenodigd om ons bezit te ontnemen of zo. Het woord dat hier in de grondtekst gevonden wordt, is echter een technische term om onterven of onteigenen aan te duiden. Dat doorheen heel het boek Richter gebruikt wordt om aan te geven wat dat Israël hoorde te doen, maar grotendeels zijn gefaald heeft. En niet in het minst de stam dat Simson toebehoort, de stam van Dan. Vrienden, wat dat hier zich afspeelt, valt te vergelijken met wat we bij Jozef vinden. De visapapa, van aartsvader Jacob. De reden waarom dat zijn broers hem beginnen te haten, dat betreft niet zozeer de veelkleurige mantel waarmee dat Jozef rondparadeert, maar veeleer waar dat in een mantel voor staat. Jozef die heeft van zijn vader de erfenisrechten gekregen en dat is wat dat zijn broers provoceert. En evenzeer is Simson niet om een Filistijnse harde robe te doen, maar is hij uit op hun erfrecht. Simson die wil de erfrechten verwerven op het landgoed van die lokale mannen uit Timna, dat gelegen is in het hart van het erfdeel van Dan. Deze kwestie mensen draait om de onteigening van deze mannen, geheel in overeenstemming met het woord van Yahweh. Maar, ondanks Simsons intentie om zijn verloofde om haar veiligheid op de achtergrond te houden, bezwijkt zij uiteindelijk onder die immense druk en had ze Simson verraden. En wat we ook van Simsons reactie mogen denken, het feit dat de geest van God nu voor de derde maal vernoemd wordt in vers 19, laat zien dat zijn wraakneming door God gerechtvaardigd is. En doordat Simson nu zelf beroofd is geworden van zijn verloofde, daalt hij af naar Askelon, een belangrijke Filistijnse nederzetting, om daar die schuldkwestie met hen af te rekenen. En wat dat begon als een huwelijk is door de Filistijnen zelf geëscaleerd in een regelrecht conflict. Een zaak van leven of dood. Dit hele huwelijksverhaal laat zien dat het maar om één ding gaat. De erfrechten op het land die Yahweh aan de stam van Dan had toegewezen. Nu, het beschikkingsrecht door middel van het huwelijk verwerven, is mislukt. Maar zelfs al is dit zo, het zet een andere weg in gang met precies hetzelfde doel hier. Het verdrijven van de Filistijnen uit het land. En zonder dat Simson er weet van heeft, eindigt dit hele fiasco met een vader die de hand van Simsons verloofde aan een van die Filistijnse bruiloftsgasten nageven. Waar hebben we dit nog gezien? Dat iemand zijn huwelijk niet kan voltrekken? Dat zijn verloofde hem gaf verraden? Waarna dat de vader haar aan een andere man gaat geven. David en Michal, de dochter van Saul. Hetzelfde verhaal. Nu na een afkoelingsperiode keert Simson terug naar zijn verloofde. In hoofdstuk 15 vers 1. Met dure chocola en een grote ruikerbloemen. Beter bekende die dagen als een jong heitebokje. Maar dat was toen een luxe artikel. Nu het schuldgevoel van de vader hier, dat blijkt duidelijk wanneer hij over zichzelf struikelt in het zoeken van excuses voor wat hij gedaan heeft. Nee, dit is geen oprechte vergissing, maar een diep beledigende daad tegen Simson. En merk hierop, vrienden, hoe dat Simson door de vader de mooier jongere zus aangeboden krijgt. En dat zegt iets over Simsons motivatie. Want het interesseert hem niet, omdat hij helemaal niet gedreven wordt door begeerte. Het is hem alleen te doen om het feit dat zijn stam beroofd is van hun erfdeel. En daarom moest het de oudste zus zijn. De jongste voldoet eenvoudigweg niet. Simsons reactie hier is geen kwestie van ongecontroleerde woede. Zijn woorden waren volkomen terecht. Wat trouwens ook door de Filistijnen volmondig erkend wordt. Wanneer dat ze de vader en zijn familie zelf ervoor gaan straffen, door hen het lot te doen ondergaan wat dat zij zochten te ontsnappen, de vuurdood, in vers 6. Nu, wat dat Simson doet, is tegen de Filistijnen rechtvaardige genoegdoening zoeken, en vooral tegen hun god Dagon, de god van de graanoogst. Dagon is trouwens in het Hebreeuws een woordvervoeging voor graan. En wat de Filistijnen toeschreven aan de gunst van hun god Dagon, dat wordt nu verslonden door 300 vluchtende vurige vosten. En trouwens, de naam Simson zelf is een woordspeling op het Hebreeuwse woord voor zon, Shemesh, wat zon, vuur en hitte betekent. Merk trouwens eens op hoe vaak er vuur voorkomt in Simsons verhaal. Ja, de heilige oorlog, mensen, is nu pas goed begonnen. Maar zoals we 14 dagen terug overdacht hebben, Israël heeft niet alleen niet om verlossing geroepen, ze namen zelfs vrede met de Filistijnse overheersing. En dan is het geen verrassing dat juist de stam van Juda, die Israël voorging in die eerste verovering van het land, dat kan je lezen in de beginhoofdstukken, nu Simson lafhartig wil overleven aan hun overheersers. En dit is waarlijk het grote dieptepunt in dit verhaal. En waar hebben we dit nog gezien? Was die David die de strijd van Jahweh gestreden had, die eveneens verraden werd door de Ziffieten? En opdat we het niet zouden missen, vrienden, juist wanneer dat hij wordt overgeleverd, komt de geest van God opnieuw over Simson. In vers 14. Ja, in die tijd hadden de Filistijnen het monopolie op ijzer, wat dan natuurlijk veel doeltreffender is dan brons. Maar de macht van Jahweh is zo groot, dat hoewel ze dit technologische hoogstandje bezitten, Jahweh hen diep gaat vernederen door een ezelskaak. En evenals de brullende leeuw voorheen, komen de Filistijnen al schreeuwend op Simson aangestormd. En alle duizend ondergaan ze hetzelfde lot als die leeuw toen. En hier wordt ons de belofte van Jahweh aan Jozua voor de aandacht gebracht. Eén van jullie zal er duizend op de vlucht jagen, want Jahweh jullie God zal voor jullie strijden. Herkenbaar? En nogmaals, opdat we niet in cliché-termen over Simson zouden blijven denken, gaat Simson hier zijn overwinning vieren met een drievoudige woordspeling op één en hetzelfde Hebreeuwse woord. Dat kan betekenen ezel, stapel en rood. Wie is daartoe in staat? Nadat hij eerst de strijd heeft aangegaan met de Filistijnen. Wat er vervolgens allemaal gedacht wordt over wat Simson nu overkomt, dat ga ik u besparen. Want hij is wederom volledig naast de kwestie. Simson die heeft verschrikkelijke dorst. En waar gaat zijn aandacht naar uit? Naar zichzelf en zijn jammerlijk lot in de woestijn, zoals zijn voorouders van weleer bij de Exodus? Absoluut niet. Simson had de Heer aanroepen. Deze overwinning hebt u mij geschonken door de hand van uw dienaar. En moet ik nu stervende van de dorst in de hand van die onbesnedene vallen, Heer? En ik geloof dat wij hier samen nog veel kunnen van leren. Maar wie zijn eer zijn wij het meest begaan, mensen? Die van ons of die van de Heer? Simsons enige motivatie is de eer van Jahweh. Dit is de strijd van Jahweh. Het gaat om zijn land. Het is zijn overwinning en Simson is slechts zijn dienaar. De enige die in Israël gevonden wordt, die om een erfenis de heilige oorlog voert. En zoals Jahweh eertijds voor Israël in de woestijn water gaf uit de rots, zo ook Simson. Die hier doet wat dat Israël toen niet deed, toen dat het hevige dorst leed. De Heer aanroepen. En er wordt er geen enkel kwalijk woord gesproken en geen enkel oordeel geveld. In plaats daarvan is alles het gevolg van de geest van Jahweh die Simson aangrijpt. En waar is de stam van Juda in het hele verhaal hier? Staan ze te trappelen om zich te vervoegen in de strijd? Wel, in tegenstelling tot wat we latere dagen bij David en Jonathan vinden, staan ze niet op tot steun. Integendeel. Ja, Simson weet wat het is, he, om er zijn eentje voor te staan, verlaten en verraden te worden door zijn eigen mensen. En wie kennen we nog in het Nieuw Testament die na een hele reeks machtige daden precies dezelfde ervaring heeft? Klassieke antwoord van de zondagsschool misschien? En wat volgt hierna? Simson, zo wordt ons verteld, is gedurende 20 jaar rechter over Israël. Dat is toch niet echt een job voor een onbesuisde vechtersbaas die zijn Nazireergeloften verzaakt he, en door de wildste beheer gedreven wordt? Nu waarom 20 jaar? Omdat het slechts een gedeeltelijke verlossing is. En waarom gedeeltelijk? Omdat Israël niet bereid was om zich bij Simson aan te sluiten. Ondanks alles wat ze zagen, misten ze hun kans. Is er iemand die wij aanbidden die precies dezelfde ervaring had? Het is niet anders dan bij de uittocht uit Egypte. Toen had de Exodus-generatie ook geen oren had naar de positieve verslaggeving van Jozua en Caleb. En uiteindelijk stierven in de woestijn zonder het beloofde land te beërven. Ja, het is zo belangrijk, mensen, om te zien dat Simson geen charlatan is met een houden tong, die omwille van zijn eigen voordeel zijn positie misbruikt. Vanaf zijn wonderlijke geboorte, zijn regelmatig en gedisciplineerd leven, zijn onmiskenbare tussenkomsten door de geest en bewezen wijsheid en leiderschap, zijn de geloofsbrieven van Simson overduidelijk. Dat kan wel best zijn, zeggen sommigen. Maar wat dan gezegd van zijn bezoek daar aan de sekswerkster in Gaza en zijn affaire met Delilah? Die kan misschien goed begonnen zijn, maar het is hoe dat men eindigt dat alleen van tel is. En heeft die eens iemand ooit gezegd dat zij die volharden tot het einde behouden zullen worden? Maar als we tot nu toe één ding gezien hebben, mensen, dan is het dat schijn bedriegt. En het is beter om ons eerst hier de vraag te stellen, waar hebben wij bij de aanvang van een heilige oorlog nog iemand de nacht zien doorbrengen in de stad van de vijand, in het huis van een sekswerkster? Is dat niet precies wat de 12 verspieders zeiden toen ze Jericho binnentrokken? En er is niemand die hem beschuldigt van onfatsoenlijk gedrag, hè? En waarom niet? Omdat dergelijke huizen functioneerden als herbergen in die tijd, waar je tegen betaling voedsel en onderdak, maar ook andere diensten kon verkrijgen. Net zoals bij de cowboys, hè? In de saloons van het Wilde Westen. Nu, in normale omstandigheden, mensen, ga je in Simpsons dagen bij het bezoek aan de stad naar het stadsplein, waar dat de mensen je bedoelingen kunnen aftasten en waar dat je wacht op een aanbod van gastvrijheid. Maar ja, dat is wel geen optie als je in een heilige oorlog verwikkeld bent. De enige plaats waar je zonder veel aandacht er meteen naartoe kan, dat is de plaatselijke herberg. En Simpson doet precies wat de 12 verspieders toen deden. Maar in tegenstelling tot hen brengt hij er de nacht niet door. Hij staat de middernacht op. En bij Jericho werden de stadsmuren gesloopt. En hier in Gaza had Simpson de deuren van de stadspoort verwijderen. Ja, de poort van een stad heeft in de oudheid een zeer geladen symbolische waarde. Het is niet enkel de toegang tot, maar het is de centrumplaats van bestuur. En het is ook de plaats waar er rechtspraak in de stad wordt gedaan. En by the way, had Yahweh niet beloofd dat Israël de poorten van hun vijanden zou in bezit nemen? Simpson had dat een beetje letterlijk genomen. En wanneer dat Simpson er met die stadspoorten vandoor gaat, dan laat Yahweh zien dat dit het einde van de verdediging van de stad betekent. Simpson is nu de rechter. En dat brengt ons bij hoofdstuk 16, het overbekende climaxverhaal van Simpson en Delilah. Nu, het eerste wat hier meteen moet opgemerkt worden, is dat er hier niets is wat op een ongeoorloofde affaire wijst. De taal die hier gebruikt wordt, spreekt van iemand het hof maken. Meestal wordt aangenomen dat Delilah een Filistijnse zou zijn, maar ze kan evengoed een Joodse vrouw zijn. De stad Sorek is trouwens gelegen in het gebied van de stam van Dan. En in tegenstelling tot wat we nadrukkelijk vonden bij de vrouw uit Timna, wordt hier niet gezegd dat Delilah een Filistijnse is. Het lijkt zelfs veel logischer dat het uitloven van een grote beloning door de Filistijn, dat dat eerder vanzelfsprekend is wanneer iemand gevraagd wordt om de landgenoot te verraden. En is het werkelijk een zonde wanneer dat Simpson haar zijn geheim gaat vertellen? Nou, dat wordt vaak verondersteld, hè? Maar er is toch niks dat erop wijst dat Simpson aan een zwijgplicht gebonden was? Is het niet eerder dat wanneer zij beweert van hem te houden, Simpson zich aan haar had toevertrouwen? Maar wat moeten we dan aanvangen met de daaropvolgende reacties op haar meervoudig verraad? Hoe is het mogelijk dat zo'n geniale kerel maar niet doorheeft dat zij hem wil verraden? Ja, zijn naïviteit lijkt zo onwerkelijk, het is hier precies een zwarte komedie. Hoe kan zo'n intelligent en gedisciplineerd leider zo blind zijn voor deze sluwe, arglistige vrouw? Maar vrienden, wat als dit de verkeerde vraag is? Moest men een keer beginnen met de vraag, waar hebben we dit soort herhaaldelijk beleden liefde, gevolgd door trouweloos verraad om materieel voordeel, waar hebben we dit eerder gezien? Is dat niet het hele verhaal van Boekrichten? Keer op keer heeft zijn volk, ondanks zijn grote liefde voor Israël, Yahweh verraden. In de hoop er bij de afgoden materieel beter van te worden. Nee? En wanneer Israël in vreselijke problemen roept tot Yahweh, had hij keer op keer, omwille van zijn trouwe verbondsliefde, tot haar terugkeren om haar te verlossen. Nee? En we kunnen er grote vragen bij hebben dat Simpson verraad van Delilah tot 2 keer toe over het hoofd ziet. Maar dat roept volgens mij Yahweh, die 12 keer in dit boek terugkeert tot Israël, veel grotere vragen op wat je mij vraagt. Wat als dit tafereel helemaal niet om Simpsons verstandelijk inzicht draait, maar dat in plaats daarvan deze rechter, die meer dan wie ook met de geest van God verbonden is, in de climax van zijn leven, het onophoudelijk verraad door Israël van een trouwe, liefhebbende God aan de leven beleeft. Is het herhaaldelijk verraad van Delilah geen sprekende illustratie van wat Israël nu al decennia lang Yahweh heeft aangedaan? En is Simpsons respons geen aangrijpend toonbeeld van de grenzeloze verbondsliefde en verbondstrouw van Yahweh?
Denk het wel.
Ja, maar zegt men dan, als dat zo is, waarom heeft Yahweh dan Simpson verlaten? Wel, ook hier ligt de sleutel, mensen, in Israëls verleden. Herinner u de strijd met de Amalekieten gedurende de Exodus? Zolang dat Mozes zijn armen uitstrekte naar de hemel, was Israël aan de winnende hand. Herinner u zich? Maar wanneer dat Mozes de armen liet zakken, keerde het tij en namen de Amalekieten de bovenhand. En er wordt ons nooit in dat verhaal verteld waarom dit precies zo is. Kennelijk had Yahweh zijn aanwezigheid in de strijd verbonden aan dit specifieke teken, Mozes' opgerichte armen. Maar voor Simpson is de fysieke manifestatie van Gods aanwezigheid in zijn lange haren. En zoals Mozes toen niet veroordeeld werd omdat hij zijn armen liet zakken, wordt Simpson, wanneer hij het geheim van zijn kracht onthult, ook niet veroordeeld. Ja, je wordt gevangen genomen. Je wordt de ogen uitgestoken en in verzekerde bewaring gezet. Maar let op het laatste vers in deze scène. Wat wordt ons gezegd in vers 22? Simpsons haren beginnen opnieuw te groeien. Nu, waarom wordt ons dat verteld? Om ons attent te maken op Simpsons nieuwe koppen? Omwille van de bijzondere connectie tussen de machtige aanwezigheid van Yahweh en Simpsons haren, mensen. En wat leert ons dat? Dat leert ons, ook al heeft heel Israël Simpson verlaten en verraden, Yahweh echter helemaal niet. De strijd is van Yahweh, de heilige oorlog is nog niet afgelopen. En de allerlaatste scène grijpt plaats, waar dat ze ook zich hoort af te spelen. In de tempel van Dagon, de god van de Filistijnen, de god die Simpson getart en vernederd had door met vurige vossen, de rijke graanoogst, de zogenaamde rijke haven van Dagon, te vernietigen. En kennelijk begrepen de Filistijnen veel beter dan de ongelovige Israëlieten wat er werkelijk aan de hand was. Want alles draaide om een heilige oorlog, over wie zijn God nu aanspraak maakte op het land. En daarom brengen die uitgelaten Filistijnen Simpson naar de tempel van Dagon, om met die verslagen, gevangen genomen kampioen hun grote overwinning op Israël te vieren. Nu, als het boek Richteren, zoals eerder gezegd, mogelijk aan het eind van Davids regeringsperiode geschreven is, mag ik je vragen, wat krijgen we dit nog te zien? Dat met een symbool van Gods aanwezigheid dat gebracht wordt in de tempel van Dagon, een overwinning op Israël geëtaleerd wordt. Nog ergens gezien? Inderdaad, volgende Bijbelboek, 1 Samuel, waar dat de ark van het verbond door de Filistijnen buitgemaakt, naast het afgodsbeeld in Dagons tempel wordt bijgezet. Nou, vrienden, mag ik je vragen, hing de ark van het verbond toen in ballingschap omdat de ark ontrouw was geweest? Tuurlijk niet, omwille van Israëls ontrouw. Dus vrienden, wat als hier iets gelijkaardigs aan het gebeuren is? Simpson bidt hier tot God om rechtvaardige wraak. En laten we niet vergeten dat het allemaal begonnen was met een verschrikkelijke misdaad tegen zijn Filistijnse verloofde en haar familie. Simpson bidt tot God. Hoe waarschijnlijk is het, mensen, dat God zo'n gebed zal verhoren wanneer dat iemand gedreven wordt door begeerte en zijn nazireer gelof niet eens naleeft en ongehoorzaam is? En merk hier ook op dat Simpson nergens ook maar enig berouw laat zien. En dat wij dat ook helemaal niet van hem verwachten. Wat als hij helemaal niks misdaan heeft waarvoor dat vergeving nodig is? Ja, dat hebben mensen gedurende eeuwen verondersteld, omdat men evenals Simpsons ouders niet begreep wat er gaande was. Men hield hem voor een geplaagde, door God geslagen en verdrukt, verwond om zijn eigen zonden. Maar eigenlijk is hij degene die veranderd is. He. De enige ware Israëliet die getrouw de heilige oorlog tegen de Filistijnen heeft gevoerd, toen dat Israël het al lang voor bekeken hield en zelfs niet eens meer om verlossing riep. Maar in plaats daarvan hem verraden heeft, die gekomen was om hen te verlossen. Herkenbaar? En wat gebeurt er dan? Simpson richt hier een ravage aan op het levenloze beeld van Dagon zelf. En net als hij die nog stond te komen, behaalt Simpson hier een grote overwinning in zijn dood dan tijdens zijn leven. Simpson, mensen, het personage in Israëlse schriften die het meest op de Heer Jezus leekt. Geen wonder dat hij mede opgeleist wordt in de galerij van de geloofsgelden in de Hebreeënbrief. En een belangrijke les die we daaruit kunnen leren, vriend, is dat we echt moeten leren te onderscheiden. En hoe doen we dat? Maar zoals ik heb proberen aan te tonen, door nauwlettend te zien naar hoe Yahweh in het verleden heeft gehandeld. En vooral wat het ons leert over zijn trouw en rechtvaardig karakter. En heeft de Heer Jezus ons daar niet voor gewaarschuwd? Velen zullen in die dagen komen en zeggen, Heer, Heer, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd, demonen uitgedreven en vele machtige daden in uw naam gedaan? Ga weg van mij, werkers van ongerechtigheid, want ik heb je nooit gekend, zegt de Heer Jezus. Vrienden, het gaat niet zozeer om machtige daden en tekenen, maar om wat we ook bij Simpson zien, om gehoorzaamheid. En het karakter dat we in ons leven vertonen. Lijken we net als Simpson op de Heer Jezus? Wat in Matthäus Bergrede betekent dat onze naaste liefde hebben als onszelf, want dit is de wet en de profeten, zegt de Heer Jezus. Simpson, die was bereid om de Heer te volgen, vrienden. Zelfs toen dat alle overigen rondom hem vrede hadden genomen met de verdrukking. Niemand van ons is natuurlijk op dezelfde opmerkelijke wijze als Simpson uitverkoren. Maar toch, vrienden, is Simpsons vastberaden toewijding, zelfs toen dat hij verraden werd door hen die hem hadden moeten steunen, een voorbeeld voor ons. De waarheid is dat het moeilijk is om tegen de stroom van de cultuur in te gaan. En niet in het minst wanneer veel andere gelovigen zich lijken over te geven en meedrijven met de geest van deze tijd. Het is niet goedkoop, het zal ons wat kosten, maar daarom is het ook heel belangrijk om onze prioriteiten al vroeg op een rijtje te hebben, net als Simpson. Maar wie daarmee aarzelt, die heeft het hoe langer, hoe moeilijker. En is vaak aan het eind van het verhaal een vogel voor de kat. En toch hebben wij wat dat betreft, wat Simpson toen niet had, een blijvende haven. Gods aanwezigheid door zijn inwonende geest. En dat is toch een grote bemoediging, mensen. Mag de Heer toch met ons allen zijn. In Jezus' machtige naam. Amen.